Gemeente, ook in deze dienst openen we Gods heilig woord in Handelingen 2. En we lezen nu de versen 14 tot en met 36. Handelingen 2, de versen 14 tot en met 36. En in Handelingen 2, vanaf het 14e vers, daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt: maar Petrus, staande met de elven, verhief zijn stem en sprak tot hen: gij Joodse mannen en gij allen die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend en laat mijn woorden tot uw oren ingaan. Want deze zijn niet dronken gelijk gij vermoedt, want het is eerst de derde uren van de dag. Maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn: in de laatste dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. En uw jongelingen zullen gezichten zien. En uw ouden zullen dromen. En ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten, en zij zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Gij Israëlitische mannen, hoor deze woorden. Jezus de Nazarener, een man van God, onder uw lieden betoond door krachten en wonderen en tekenen die God door hem gedaan heeft, in het midden van u, gelijk ook gij zelf weet, deze door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood, welke God opgewekt heeft, de smarten des doods ontbonden hebbende, alzo het niet mogelijk was dat hij van dezelve dood zou gehouden worden. Want David zegt van hem: ik zag de Heere alle tijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet bewogen worde. Daarom is mijn hart verblijd, mijn tong verheugt zich. Ja, ook mijn vlees zal rusten in hopen, want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, noch zult uw heilige overgeven om verderving te zien. Gij hebt mij de wegen des levens bekendgemaakt. Gij zult mij vervullen met verheuging door uw aangezicht. Gij mannenbroeders, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken van de patriarch David, dat hij beide gestorven en begraven is, en zijn graf is onder ons tot op deze dag. Alzo hij dan een profeet was en wist dat God hem met ede gezworen had, dat hij uit de vrucht zijner lendenen, zoveel het vlees aangaat, de Christus verwekken zou, om hem op zijn troon te zetten. Zo heeft hij dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, noch zijn vlees verderving heeft gezien. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte des Heiligen Geestes ontvangen hebbende van de Vader heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Want David is niet opgevaren in de hemelen, maar hij, zegt de Heere, heeft gesproken tot mijn Heere: zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, dien gij gekruist hebt. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u vanmiddag in Handelingen 2. En dan nu het 21ste vers, Handelingen 2, vers 21. Een tekst uit de Pinksterpreek van Petrus. En het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. En dat is een heerlijke Pinksterbelofte. En we letten eerst op de tijd van deze belofte. In de tweede plaats op de ruimte in deze belofte. En in de derde plaats staan we stil bij de kracht van deze belofte. Een rijke Pinksterbelofte, een heerlijke Pinksterbelofte. De tijd van deze belofte, de ruimte in deze belofte en de kracht van deze belofte. Gemeente, het moet een indrukwekkend moment zijn geweest toen Petrus zo vlak na de uitstorting van de Heilige Geest het woord nam. Petrus. Jongens en meisjes, jullie weten wel, dat is diezelfde man, diezelfde discipel die nog maar kort geleden gezegd heeft, 50 dagen geleden, ik ken hem niet. Niet één keer heeft hij de Heere Jezus verloochend, maar tot 3 maal toe heeft het uit zijn mond geklonken, ik ken hem niet. En we weten hoe Petrus in zijn ambt weer is hersteld. Want na de opstanding van de Heere Jezus bij het meer van Galilea is hem tot 3 maal toe die vraag gesteld, hebt gij mij lief? En toen de Heere Jezus de 3de maal die vraag stelde, toen begreep hij het en toen zei die Heere, gij weet alle dingen, gij weet dat ik u lief heb. O, diezelfde Petrus is hier vervuld met de Heilige Geest en gaat preken. En nadat hij vervuld met de Heilige Geest weerlegd heeft wat de spotters zeiden, legt hij uit wat er aan de hand is. Dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. En hieruit blijkt hoe Petrus, evenals Joël in het verleden, is geïnspireerd door en vervuld met de Heilige Geest. Er is echter 1 verschil, gemeente. Zij Joël nog, en daarna zal het geschieden. Na de komst van de grote leraar der gerechtigheid, Petrus kan zeggen, en het zal zijn in het laatste der dagen. De grote leraar der gerechtigheid, Heere Jezus Christus, is gekomen. En hij heeft niet alleen Gods gerechtigheid verkondigd, maar daarnaast heeft hij door zijn lijden en sterven de gerechtigheid verworven voor zijn ganse kerk. En daarmee zijn de laatste dagen voor de grote dag des Heren, de dag van de wederkomst, aangebroken. En dan zit er verband tussen het een en het ander. God zendt zijn Zoon en giet daarna zijn Geest uit. En dit maakt in aansluiting op Joël's profetie dat de uitstorting van de Heilige Geest een teken is dat de eindtijd is aangebroken. Gemeente Calvijn, die begint de verklaring van onze tekst als volgt. Hij zegt, dit is een heerlijke uitspraak. Daarom heb ik het ook een heerlijke Pinksterbelofte genoemd. Want, zegt Calvijn, gelijk God ons door bedreigingen en verschrikkingen als luie ezels wil aanzetten, om onze zaligheid te zoeken. Alzo wijst hij ook de weg waarin ons de zaligheid voor ogen gesteld wordt, wanneer hemel en aarde in duisternis gehuld zijn, indien wij namelijk hem zullen aanroepen. En gezien deze uitspraak van Calvijn is het belangrijk om goed te letten op het verband waarin onze tekst staat. En welke tijd van de belofte er eigenlijk bedoeld wordt. Want de woorden van onze tekst staan beschreven te midden van de verschrikkingen die zich in de laatste dagen zullen voordoen. De laatste dagen die aan de komst, de wederkomst van Christus zullen voorafgaan. We hebben het gelezen. Er zullen tekenen op de aarde zijn, namelijk bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. Wat een verschrikkelijke tijd zal het dan zijn. Maar zelfs in die dagen zal er redding zijn voor een iegelijk die de naam des Heren aanroept. Petrus mag hier zeggen, in die dagen die aan de eindtijd, de wederkomst van Christus voorafgaan, zal Gods arm niet verkort zijn. Hij zal niet traag blijken te zijn in het schenken van zijn heil. En als een jongere vanmiddag vraagt, dominee, maar welke tijd wordt er dan bedoeld? Wel, dan kun je misschien wel aanvoelen dat het de tijd is waarin wij leven. Wij leven in het laatste der dagen. Hoeveel dagen het nog zal duren voordat de Heere Jezus wederkomt, dat weten we niet. Maar we zien het om ons heen. De tekenen van de eindtijd worden steeds duidelijker. Bloed en vuur en rookdamp. Dat zijn tekenen die wij zowel in het groot als in het klein kunnen zien. Bloed. Hoeveel mensen worden er niet omgebracht in deze wereld? Door de verschillende oorlogen. We lezen de aantallen in de krant en we denken verschrikkelijk. Zoveel mensen al gedood in Syrië, in Irak en in zoveel andere landen waar we nauwelijks wat van horen. Bloed, vuur. Ik moest hierbij denken aan de verschrikkelijke branden in Canada. Vuur. Het is maar een klein teken. Rookdamp. Een aantal jaren geleden hadden we te maken met die aswolk. En vulkanen kunnen heel wat teweeg brengen. We zouden nog veel meer kunnen noemen. Rampen. Oorlog. Geweld. Plunderingen. Denk daarbij ook aan de vijandschap en het verzet tegen de boodschap van de levende God. Gemeente, de signalen van de eindtijd die we alom horen zijn alarmsignalen. Wat we om ons heen zien gebeuren in deze wereld, wat we horen in de media, dat zijn tekenen van de eindtijd. De rechter van hemel en aarde staat voor de deur. En zal het dan goed zijn als hij u, jou en mij zal onderzoeken? Wie zal dit gericht ontvlieden? Want dit gericht zal over u, jou en mij gaan. Niemand uitgezonderd. Wij allen zullen geopenbaard worden voor de rechterstoel. Zit u soms met die vraag? Hoe kom ik, hoe ontkom ik aan dat gericht? is dat heil door Christus aangebracht nu ook voor mij. Lig jij er misschien wel eens van wakker? Wat kan het je benauwen wanneer de Heer laat zien dat we voor Hem niet kunnen bestaan? Wanneer Hij ons zijn heilige wet laat zien en wij in die spiegel moeten opmerken dat het alles ongerechtigheid is wat er in ons gevonden wordt. Gemeente, wat kan er een verschrikking zijn voor de dood, voor het gericht? O zeker, het is ook zo weer verdwenen. We schrikken op, we worden erbij bepaald, wat erg. O, als ik het was geweest. Of als ik in zo'n land als Syrië zou moeten leven. Als ik gedood zou worden. O, wie kan dan voor de Heere bestaan? Gemeente, als we ervaren dat wij met al onze rechtzinnigheid nog een goddeloze in onszelf zijn. Ja, dan kunnen we voor de Heere niet bestaan. Ja, zegt iemand, hoe moet het dan verder? Want ik zie het om me heen, de tekenen van de eindtijd. En als ik op mijn leven zie, hoe moet ik dan voor de Heere verschijnen? En ik ben al op leeftijd. Het zal niet lang meer duren. Als alle wegen zijn afgesneden, dan blijft er nog maar één weg over. En dat is roepen. Aanroepen. We hebben het gezongen. Die regel die nog wel eens wordt aangehaald. Wie hem aanroept in de nood, die vindt zijn gunst oneindig groot. Zo gebeurde dat met Pinksteren. Die mensen die geraakt werden door de prediking van Petrus, die zo eerlijk met de mensen omging. Ook zo scherp, zo duidelijk aangaf wat er aan de hand was. Deze Jezus die gij gekruisigd hebt. Die mensen die werden doorstoken in het hart. En wat gingen ze doen? Ze gingen roepen. Ze gingen Petrus en de andere mannen roepen. Wat zullen we doen, mannen, broeders? Ze gingen ten diepste de Heere aanroepen. Al wat is die belofte uit onze tekst met Pinksteren heerlijk vervuld. De naam des Heren aanroepen, want het zal zijn. Want het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. De naam des Heren aanroepen. We komen die uitdrukking al tegen in het Oude Testament. Eigenlijk al kort na de zondeval. Lamech riep zijn eigen naam uit. En hij had daarmee Gods naam geschrapt. Hij schreeuwde moord en brand. En uitgerekend toen begon men de naam des Heren aan te roepen. En waar komt die roep vandaan? Ja, van Enos. Jawel, maar ten diepste vanuit Gods geest, die werkzaam was in het geslacht van Seth en Enos. Gemeente, Nieuw Testamentisch betekent de naam des Heren aanroepen, de Heere Jezus aanroepen. Tot Hem alleen de toevlucht nemen. We hebben gewezen in de eerste plaats op de tijd van deze belofte. Dat is in deze tijd, het laatste der dagen. We willen nu de aandacht richten in de tweede plaats op de ruimte in deze belofte. Terwijl Petrus de woorden van Joël overneemt en werkelijkheid ziet worden, ja, doet God ons bij monden van Petrus, voordat die laatste dag aanbreekt, nog een dringend appel. En het zal zijn, dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Petrus die spoort de mensen vanwege de dreiging van het oordeel aan een schuilplaats te zoeken. Nu het nog kan. Er is bescherming en beschutting voor de dag van het oordeel, maar op één plaats te vinden. Gemeente, niet in het bouwwerk van onze godsdienstigheid. Niet in de burcht van eigen gerechtigheid. O nee. Evenmin in onze vesting van rechtzinnigheid. Het zit er zo bij ons in. Op iets van onszelf te bouwen. Wij lijken zo op die dwaze bouwer. Die op het zand bouwde. Die bouwde op datgene wat Christus niet is. Alsof dat stand houdt als de Heere komt. Als we voor hem moeten verschijnen en geoordeeld worden. Nee, redding en behoud is enkel te vinden in Gods eigen Zoon. Die hij gegeven heeft tot redding van zondaar. En geliefden, juist omdat er bij ons niets goeds te vinden is, wordt het ons toegeroepen. Dat we de Heere moeten aanroepen. Gemeente, doet u dat. Roept u de naam des Heeren aan. In het gebed bijvoorbeeld. Of tijdens het zingen van een psalm of een bepaald lied. Roept u werkelijk de Heere aan. Als we eerlijk zijn, dan moeten we zeggen, dat doen we veel te weinig. En van nature doen we dat niet. Misschien wel met onze mond, maar nu echt met ons hart. Al zingen we vaak dat psalmversje ook met de kinderen. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig. Wat komt daar nu echt van terecht? In onze tekst wordt door het werkwoord aanroepen in de grondtekst een werkwoord gebruikt dat betekent sterk, aanhoudend aanroepen. Dus niet zomaar roepen. Nee, er staat duidelijk aanroepen. Dan heeft dat roepen een adres. En het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen. Kijk, als je om hulp roept, ja, dan maakt het niet uit wie je komt helpen, als je maar hulp ontvangt. Maar de naam des Heren aanroepen, dat is hem gericht aanroepen. En niet zomaar even. Maar vanuit de nood. Als je geen uitkomst meer ziet in en bij jezelf, o roep dan toch sterk en aanhoudend de Heere aan. Het staat toch in onze tekst geschreven, dat wie de naam des Heeren zal aanroepen, zalig, dat is behouden, eeuwig gered zal worden. Het staat er toch geschreven dat wij dan in zijn gericht niet schuldig worden verklaard. O, dat aanroepen, geliefden, dat is een middel om aan de rampzaligheid te ontkomen. En tot de zaligheid te komen. En let u, voor wie het allemaal zo donker is, ook eens op dat woord iegelijk in onze tekst. Er staat niet een iegelijk die gelooft of uitverkoren is. Die zullen uiteindelijk wel de naam des Heren gaan aanroepen. Er staat een iegelijk. Kijk, en dat geeft de ruimte van deze belofte aan. Zeg eens eerlijk, wie wordt er uitgesloten? Wie zegt nu vanmiddag, dat zal voor mij wel niet gelden? Een iegelijk. Wat schuilt er in dat woord iegelijk een ruimte? We horen dat ook in Johannes 3 vers 16. Opdat een iegelijk die in hem gelooft. Gemeente, wat laat de Heere ons hierin horen dat hij een God groot van goede tierenheid en barmhartigheid is. Wij denken doorgaans te klein van de Heere. En zeker doen we dit als we overtuigd raken van onze zonde en schuld. Dan kan het in ons hart leven dat de Heere met zo'n groot zondaar of zondares niets meer te maken wil hebben. Maar als dit nu in jouw hart leeft, ban die gedachte dan met kracht eruit. Want vanmiddag klinkt in onze tekst die heerlijke Pinksterbelofte. Een belofte die in Christus Jezus ja en amen is. Gode tot heerlijkheid. Een iegelijk. Als de duivel zegt, niet voor u, niet voor jou. Moet je eens kijken naar je leven. Wat breng je ervan terecht? Wat heb je allemaal niet uitgespookt? Waar misschien weinig mensen van afweten, maar de Heere wel. Voor jou kan het nooit. O, dan staat hier een iegelijk. Een iegelijk. Mogelijk denkt u wat een moeilijke tijd waarin we leven. Ja, hoe moeten onze kinderen in het laatste der dagen nog bekeerd worden? O, als ze de naam des Heren aanroepen. De naam waarmee ook hun voorhoofden zijn getekend. Calvijn die schrijft, de deur der zaligheid staat voor allen open. En niets is er dat ons verhindert in te gaan dan ons eigen ongeloof. En zit het daar nu juist voor u, voor jou op vast? Dat hardnekkige ongeloof. O, dan is de geest van Pinksteren, de geest der genade en der gebeden, alles wat u nodig hebt. Want nooit heeft iemand die hem vanuit de nood van zonde en schuld aanriep, tevergeefs een beroep op hem gedaan. Niemand behoeft te denken, maar voor mij zal het wel niet zijn. Niemand behoeft te vrezen dat zijn zonden te veel zijn en zijn schuld te groot. Niemand hoeft te wanhopen omdat zijn val te diep zou zijn. Niemand behoeft zichzelf erbuiten te sluiten omdat hij tekort komt in ernst, in gebed, in tranen, in geween. O, de Heere die laat het weten, al wie tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. Wie werkelijk bidt uit nood en dood, wie werkelijk de Heere aanroept vanuit zijn ellende, wie het werkelijk bij de Heere zoekt, zal het ondervinden dat de Heere zijn woord waar maakt. Een iegelijk. Als je de Heere sterk en aanhoudend zult aanroepen, dan zul je zalig worden. Dat wil zeggen dat het Lam Gods, Christus, aan je geopenbaard zal worden. En in Christus je in het gericht vrij uit zult gaan. O, roep de naam des Heren toch aan. Zijn naam heeft hij immers geopenbaard in zijn Zoon. En in zijn Zoon heeft hij ook laten zien dat hij een rechtvaardig en heilig God is. Jazeker. Hij ziet de zonde niet door de vingers, maar heeft die gestraft aan zijn lieve zoon. Maar hij laat ook zien op Golgotha dat hij een God groot van goede tierenheid is. En eindeloos in barmhartigheid. O, die God die wil zich laten kennen in de Heere Jezus Christus. Die God die wil zich wegschenken aan een volk dat zich weliswaar uit zijn gemeenschap gezondigd heeft. Maar dat hij nu in zijn gemeenschap terugbrengt. En dat door Christus, die het gezegd heeft, komt allen tot mij, die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. O gemeente, de Heilige Geest, die stelt hem in de prediking aan ons voor, wijst en prijst hem aan als het enige middel tot behoud. En hij bindt de noodzakelijkheid en onmisbaarheid van hem op het hart. Die grote bruidswerver, de Heilige Geest, die wil maar één ding, dat we ons hart verliezen aan de hemelse bruidegom Christus. Zoals een jongen zijn hart kan verliezen aan een meisje wat hij lief krijgt. Of andersom, je ziet hem of haar en je denkt steeds aan hem of haar, je wilt hem of haar steeds ontmoeten. En het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Aanroepen. Dat kan heel kort zijn. Dat hoeft niet een heel lang gebed te zijn. Nee, die roep die kan zo heel kort zijn en zo ver wegdragen. Tot voor de troon der genade. Ja, iemand zegt, ik denk wel eens, is mijn gebed wel echt lang genoeg, diep genoeg, ernstig genoeg? Daar kun je zo over nadenken, als je ziet op je gebed. Maar geliefden, er is reeds blijdschap in de hemel vanwege die eerste roep. Wat moeten wij doen om zalig te worden? Want die roep is ten diepste ook het werk van de Heilige Geest. God herkent in die eerste roep het werk van de Geest der gebeden daarin. Aanroepen. Geliefde jong en oud, hebben we in waarheid die naam al aangeroepen. Vanuit de nood van zonde en schuld. Of misschien dat je die zonde en schuld niet eens ziet. Maar toch de Heere aanroept. Heere, open mijn ogen daarvoor. Dat ik die borg en middelaar werkelijk nodig krijg. En door het geloof mag omhelzen. Heb jij geroepen vanuit de reddeloosheid van een drenkeling die in het water is geraakt en roept om gered te worden? Waar de Geest komt en werkt, overtuigend en ontdekkend, daar draai je er niet omheen. Dan moet je zeggen, Heere, aan mij deugt niets. Maar wees mij zondaar genadig. Kijk, dat is dat aanroep. Net zoals die tollenaar of die moordenaar. Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Heb jij, jong en meisje, de Heere al aangeroepen? Vanwege zijn roepstem, wend u naar mij toe en wordt behouden, alle gij einden der aarde. Ja, mag u hem kennen, dan kun je het wonder niet op dat God naar je omziet. O, wie hier iets van kent, zal telkens weer de Heere aanroepen. Die zal dagelijks de Heere zoeken in het gebed. Topt u met de vraag, hoe krijg ik deel aan dat heil in Christus? Aan die zaligheid. O, dan zegt Petrus vanmiddag, roep de Heere aan. Meer is niet nodig. Maar met minder kan het niet toe. Roep hem aan. Gedurig. O, er ligt immers heel wat in dat aanroepen. Ten diepste ligt daar het hele geloofsleven in samengevat. Wat is aanroepen anders dan een schreeuw in het wilde weg? Het aanroepen van de naam des Heren is een zaak van het geloof. De kanttekeningen die vermelden het zo treffend. Hem aanroepen is de Heere Jezus Christus als zaligmaker. Met een waar geloof erkennen. En de zaligheid in hem alleen zoeken. En hem daarom ook in alle noden aanroepen. En hem recht dienen. Weet u, een kind van God zou je ook kunnen noemen een aanroeper van de naam des Heren. Hoeveel aanroepers zijn hier? Die telkens weer de Heren aanroepen om alles wat nodig is. Die telkens weer bedelen aan die genadetroom, omdat het bij jezelf allemaal te kort is. Ja, zegt iemand, maar gaat dat allemaal niet erg gemakkelijk? Een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. We kunnen onszelf toch niet bekeren. Wie ontdekt wat dat betekent, legt de schuld daarvan niet langer bij de Heere neer. Maar moet zeggen, Heere, daar sta ik nu zelf schuldig aan. En dan kun je toch alleen maar je handen vouwen, Heere. Geloof, bekering, het ontbreekt me aan alles. Maar wilt u het schenken? Uit genade. Ja, maar mag ik de Heere zo wel aanroepen? Mag ik die nood wel aan de Heere voorleggen? O, het is Pinksteren geweest. Het woord gaat de wereld in. En is dan het feit dat deze belofte ook door Paulus de heidenapostel wordt overgenomen geen teken dat deze belofte ook nu nog van kracht is? Als Paulus deze belofte aanhaalt in Romeinen 10... en ieder die het woord hoort, wordt opgeroepen dat woord te gehoorzamen. En ieder die geroepen wordt, wordt opgeroepen de naam des Heren aan te roepen. En wie iets voelt van de nood waarin die verkeert, te leven buiten Jezus met een openstaande schuld, die kan niet anders, die gaat roepen. Omdat de geest dat roepen leert. En wat een kracht ligt er dan ook in deze belofte. Daar willen we in de derde plaats bij stilstaan. En het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Kijk, als iemand nu nog twijfelt aan deze heerlijke Pinksterbelofte, of het wel waar is wat hier staat, let dan nog eens op het begin van vers 21. Het staat zo, ja, zo koninklijk aan het begin van onze tekst. En het zal zijn. We noemen dat wel een soeverein woord van God. Die spreekt en het is er. Die gebiedt en het staat er. Niet omdat Joël of Petrus dat zegt. Of later Paulus, maar omdat de Heere dat zelf zegt. Hij is toch geen man dat hij liegen zou. Hij maakt zijn woord waar. Door onze ontrouw heen houdt hij getrouw zijn woord. Dat woord, dat belofte woord, ligt immers vast in zijn naam. Kolbrugge dacht bij deze woorden aan een ter dood veroordeelde, die smekend aan de voeten van de koning lag. En de koning spreekt, het zal zijn. En reikt de smekeling zijn gouden scepter toe, net zoals koning Ahasveros toen Esther naderde. En daarmee is gratie verleend, de reiniging van al die zonden. O gemeente, wat een wonder. Als zo de dood wijkt en het leven geschonken wordt, ja, de zaligheid, het leven tot in eeuwigheid. En het zal zijn. Daarin ligt de kracht van deze belofte. Daarin ligt de zekerheid van de gebedsverhoring van allen die in hun zonde en ellenden tot hem zich ter genezing wenden. Heb je al zo lang geroepen? Ga je ermee stoppen? Niet doen? En het zal zijn. Dat een iegelijk die de naam des Heren aanroept, zalig zal worden. En het zal zijn, dat is een heerlijk perspectief. Ook voor zending en evangelisatie, ja voor alle arbeid in Gods koninkrijk. En dat geeft ook verwachting ten aanzien van het Joodse volk. En het zal zijn, dat geeft hoop voor de toekomst van de kerk, hoe donker de tijden ook zullen zijn en worden. Al wie, Jood of heiden, man of vrouw, jongere of oudere, arme of rijk, wie maar de naam des Heren aanroept en zo vlucht naar die schuilplaats Christus, ja, die zal gered, die zal behouden, die zal zalig worden. Geliefden, ik zei er al iets van, het hele geloofsleven van het begin tot het eind ligt hier op aarde, in zijn hoogten en zijn diepten, besloten in dat woord aanroepen. Wat gaan we doen als we gaan zien wie we zelf zijn? We moeten sterven en we kunnen niet sterven. Dan gaan we toch die naam aanroepen. De Heere aanroepen. Een kind van God, ik zeg het nogmaals, is een aanroeper van de naam des Heeren. Daar herken je een gelovige aan. De apostel Paulus adresseert zijn eerste Korinthebrief aan allen die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen. Ziet u. En in de Timotheusbrieven voegt hij er nog aan toe. Uit een rein hart. Met de naam des Heeren aanroepen wordt dus niet bedoeld zo'n gebed in nood. Er even tussendoor. We hebben de Heeren nu nodig en morgen niet meer. Als de nood voorbij is, dan is het gebed ook verdwenen. We hebben God alleen nodig in noodsituaties. Maar dat heeft niets te maken met het aanroepen van de naam des Heeren. O zeker, we mogen in de nood de Heeren aanroepen. Maar hier betekent hem aanroepen voor wat we nodig hebben. Voor onze ziel, dat brengt zaligheid. En de naam des Heeren aanroepen, ja, dat gaat ook samen met de naam des Heeren liefhebben. Dat kan niet anders. Als we de Heere leren kennen, als we onze wapens moeten inleveren, als de geest overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel, oh, dan blijft er maar één naam over. die enige naam gegeven tot zaligheid. Ja, dan wordt het evangelie werkelijk een blijde boodschap. Voor ons kon het nooit meer. We hadden immers alles verbeurd en verzondigd. Maar toch, wie hem aanroept in de nood, die vindt zijn gunst oneindig groot. Waar deze God in Christus onze God wordt, ja, daar zullen de verschrikkingen voor het eindgericht verdwijnen. Daar zullen ook de verschrikkingen die de eindtijd met zich mee zal brengen, verdwijnen. Want al stort de hele wereld in, Gods kerk mag weten dat de Heere bij hen is. Hij zal hen niet begeven en hij zal hen niet verlaten. Want met de kerk van alle eeuwen zingen we, zelfs te midden van de verdrukkingen. Want deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot. Door tijd nog eeuwigheid te scheiden, ter dood toe zal hij ons geleiden. En dan hoor ik David belijden. De Heere is nabij. Wie? Allen die hem aanroepen. Allen die hem aanroepen in der waarheid. Iemand zucht, daar kom ik nooit aan toe, dominee. God aanroepen in der waarheid. Ik vind nog zoveel onwaarheid, zoveel leugenachtigheid en zoveel onwaarachtigheid in mijn hart. Als ik mijn handen vouw en mijn knieën buig, zal ik het wel ooit echt menen? Is mijn levenswandel ooit wel helemaal in overeenstemming met Gods wil? Wie ben ik dat ik zou naderen voor Gods heilige ogen? O, die zucht mag u nooit verhinderen om tot de Heere te gaan en hem aan te roepen. Immers, wij hoeven onze gebeden niet voor te dragen op onze waardigheid. Het kan alleen maar vanwege de waardigheid van de Heere Jezus Christus. Gemeente, wij zullen nooit vrijmoedigheid vinden om die naam aan te roepen als we op onszelf blijven zien. Alles blijft dan te kort en te smal. Alleen dat werk van Christus is volkomen. Hij is de hoge priester. En hij is in de hemel biddend, pleitend, zegenend. En hij heeft zijn geest uitgestort. En die geest doet God aanroepen op zijn eigen woord, op zijn eigen naam. En zou hij dan niet horen? Het zal zijn. Het is echt waar. Dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Nee, dan worden we niet zalig omdat we aanroepen. Dat is alleen een middel waardoor de Heere wil werken. Gods kerk wordt alleen zalig omdat er een zaligmaker gekomen is. Jezus Christus. O, roepen wij zo zijn naam aan. Erken ik hem als die enige en volkomen zaligmaker, heb ik hem telkens weer nodig voor lichaam en ziel. Voor tijd en eeuwigheid verlang ik hem te volgen en naar zijn geboden te leven. O, dan betekent die naam alles voor u, voor jou en mij. Ja, het blijft bij aanroepen. In het leven van allen die de Heere vrees, iedere dag hem weer aanroepen. Hem weer nodig hebben. Voortdurend. Herhaaldelijk. Volhardend. Aanroepen. De naam des Heren te midden van de tekenen der tijden van bloed en vuur en rookdamp. In dat aanroepen, ja, is Gods kerk zalig en straks volzalig in de eeuwige vreugde en vrede in Christus. Op het gebed wil de Heere de zaligheid schenken om niets uit genade alleen. En het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heeren zal aanroepen, zalig zal worden. Gemeente, ik moet nog één ding zeggen. Iets wat niet in onze tekst staat, maar wat er toch eigenlijk in staat. Al lees je het niet direct. En dat is de keerzijde van deze tekst. Want onze tekst heeft ook een keerzijde. Ik denk dat de jongeren de tekst wel kunnen omdraaien. Wie hem niet aanroept, die zal niet delen in de zaligheid, maar in de rampzaligheid. Wie die borg en middelaar niet aanroept, aan het bloed van Christus voorbij leeft, die zal delen in de rampzaligheid, zonder en buiten Christus, hoor je het, als je hem nog niet aanroept. Al we dringen erop aan, die naam des Heren aan te roepen, dat kan geen uitstel leiden. Vandaag nog in het heden der genade te buigen, te bedelen, om genade in de wetenschap dat er maar één naam onder de hemel gegeven is, door welke wij moeten en kunnen zalig worden. En het zal zijn dat een iegelijk wie dan ook maar de naam des Heren aanroept. Nee, niet zomaar even, maar blijvend. Zalig zal worden. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 116, de versen 2 en 3. Van Psalm 116, tweede vers. Ik lag gekneld in banden van de dood, maar riep den Heere dus aan in al mijn nood. En dan staat er ook: toen hoorde God. Hij is mijn liefde waardig. De versen 2 en 3 van Psalm 116.